Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij het lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het lezen schriftgedeelte, Hooglied 2. Hooglied 2. Door te zingen psalmen, psalm 72 vers 8. Psalm 45 vers 1 en 4. Psalm 97 vers 6. Psalm 25 vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Hooglied 2. Door te zingen psalmen. Psalm 72 vers 8. Psalm 45 vers 1 en 4. Psalm 97 vers 6. Psalm 25 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 72 en dan van het achtste vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Sheba geven, hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren? Koesterd door de zon, zal het gebergd geruizen horen, gelijk de Libanon. Psalm 72, vers 8.
nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des bos, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree, of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vang gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne, die wijd onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter.
Verrood, moeder van ons, voor het heilig aangezien des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Uw eeuwig woord en getuigenis, enig licht in nacht en duisternis, enig licht, enige lam, daarbuiten geen zicht en geen licht, daarbuiten geen dageraad, daarbuiten alleen de dood. Uw woord, de honing van de kerk, uw getuigenis, dat alleen betrouwbaar is. En Heere, ook deze morgen, verblijdt u ons nog met dat woord en dat getuigenis, waarbij mensenkinderen spreken dag in dag uit, wat uit en van zichzelf geen waarde heeft voor de eeuwigheid. Komt gij nog te spreken de woorden des eeuwigen levens? En mogen er ook vanmorgen zijn, ja, mocht het allen worden die het nou met Petrus geleerd hebben, dan ook nergens anders meer te kunnen zoeken. Tot wie zullen wij heen gaan? We zijn misschien wel overal geweest. En moet u dan ook met Salomo zeggen vanmorgen. Alles onderzocht. En maar de slotsom. Ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Geleerd. Tot wie zullen wij heen gaan? Nergens. Is iets te vinden. En wat een ontdekte zondaar nog kan bevredigen. Nergens meer iets te verkrijgen. Wat een verontrust geweten tot stilte kan brengen. Tot rust kan brengen. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gij zijt het woord. Het levende woord. Het levende water. Heere van nature. Zoeken we dat niet. Ook al zitten we in de kerk. Want als we daar zitten. Dan is de taal van ons hart. Spreek ons van zachte dingen. Om ons vlees nog maar eens te strelen. En tegelijkertijd in uitzicht. Om een eeuwig geluk wat het ook zijn mogen. Want ook dat verstaan we dan niet. Heere, het is een wonder. Als het anders mag worden. Als u daar een dorst gaat geven. Dat het levende water en de honger. Dat het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat zegt de kerk die niets heeft. Die niets heeft dan alleen schuld die rijdt tot de hemel. Niet anders dan de eeuwige rampzaligheid voor ogen. Tot wie zullen wij anders heen? Heer, die gang te mogen leren kennen in waarheid. O, dan ligt uw woord vanmorgen op. Dan wordt het voor een ziel die aan het einde met zichzelf gekomen is. Het laatste. Dan komt hij daar met die bloedvloeiende vrouw aan de grond. Dan komt hij daar met een die alles heeft doorgebracht aan het einde. En Heere, daar gaat gij nu werken. Eeuwigheidswerken. En wilt gij dat ook vanmorgen nog doen. Als we door uw genade en goedheid. In het rijke natuur ons nog bewezen. Waar u ons nog hebt gelaten. In het lieflijk heden der genade. Hier nog willen brengen. Opdat we nog wat teerkost zouden ontvangen op de levensweg. Heere, en wat is dat dan? Er is toch maar één voedsel. Eén voedsel. Dat brood dat niet vergaat. Nu komt uw zoon ons te waarschuwen. Werk dan niet voor de spijze die vergaat. Daar zijn we allemaal druk mee bezig. Maar voor de spijze die nimmer meer zal vergaan. Dat brood dat nooit opraakt. Dat eeuwige verzadiging geeft. Daarvoor te werken. Met ingespannen krachten dat te mogen zoeken. Heere, daartoe geeft u nog. Ons hier en samen zijn. Daartoe vanmorgen nog opgewekt. Niet in de dood ontslaan. Maar nog bij het leven bewaard. U heeft ons opgewekt om hier onze plaats in te nemen. Heer, of ook als gast. Hier onder uw woord te mogen zijn. Wil ons dan allen besluiten. Onder die ene zegen. Dat het woord ook kracht mag doen. Op de ziel. En tot niet alleen verandering. Maar tot een overgang mag leiden. Heren, niet maar wat aangeslagen, maar neergeslagen. Niet maar wat geroerd, maar de buiten gezet. In die weg wordt een kerk zalig gemaakt. Heren, u heeft nog genade gegeven, die algemene genade. Dat we er nog mogen zijn en dat we hier nog mogen zijn. Wilt ge dan in dit morgenuur uzelf niet onbetuigd laten? En nog spreek tot onze harten die onverschillig zijn. Die niet zoeken de dingen die boven zijn. Maar nog geven, Heer, dat dat zoeken wel zal komen. En dat is toch altijd. Waar wordt geleerd het gemis? Waar wordt geopenbaard dat de wereld alleen de dood heeft te bieden? De wereld niet anders is dan een spin in haar web. En die alles wat langskomt vangt. Uitzuigt en ontreddend achterlaat voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Heere, dan maakt u toch eerst die mens hongerig. En dan komt dat voedsel. Eerst dat verlangen en dan komt hij huppelend. Eerst dat gebrek, opdat er een schreeuw zal komen om vervulling met u, de Heere, alleen. En wil dan nog schenken, Heere, waar gij deze morgen nog een lust kennelijk hebt gehad in onze dorp. We mogen er nog zijn. Wilt u dat doen hier in onze midden? Wilt u dat doen over het rond der aarde, waar nog samenkomsten mogen zijn, hoe ook, in het verborgen of in het openbaar. Als een predikantje wordt gelezen, of vrije stof mag worden behandeld. Hoe het ook mag wezen, Heere, wilt ge al uw zeer getrouwe dienstknechten nog eens geven een ondersteuning bij u vandaan. Om daar mag te mogen staan van zichzelf bezet met duizend angsten. Het niet te kunnen, het altijd verkeerd te doen. En toch, Heer, als gij erin meekomt, dan gaat het vanzelf. En dan ontvangt u alleen de eer, want dan zet u alles te buiten. Omdat de lof zou zijn, Gode en Gode alleen. Wil zo nog werken en ook uw knechten nog gebruiken. Wil nog u zelf gehoor verschaffen, Heer. Dat hebt ge van eeuwigheid al besloten. En in de tijd zult ge het volvoeren. Gedenk in bijzonder, Heer, de dienst der verzoening die mag uitgaan onder Jood en Heiden. Maar gedenk toch bijzonder dat oude volk Israël. Ook in de nood van deze tijd, wijs ook met deze wereld. In al die andere noden die voortvloeien uit die vreselijke waarheid. Dat we u de Heer hebben verlaten. Dan heeft ieder mens smart op smart te vrezen. Vele smarten in dit ondermaans. Honger, gebrek en dorst, de dood. Maar straks als we onbekeerd sterven, de grootste smart in dat vuur dat nooit zal doven. Daar waar nooit enige verkoeling meer zal zijn. Heere, gedenk dan de wereld in nood, in het geestelijk, maar ook in het stof. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Heere, maar wil nog wat heen. Maar wil bovendien de oorzaak van die eeuwige honger en kommer de zonde nog wegnemen. In de bediening van dat bloed der verzoening. Heer, de gedenksel, alle die daartoe geroepen zijn. Wilt u zijn met ons, arme land, diep gezonken, welvarend en toch niet welvarend. Maar verkeer de koers, altijd maar weer naar wereldse haven. Maar mocht de koers nog eens verlegd worden, Heere, wilt u dat dan zelf doen? Opdat een hemelse haven begeerd zal worden. Opdat het tijdelijke zal worden geacht als wat het ook moet zijn. Alleen maar om de tijd mee door je te komen. Maar daarin zelf niets te kunnen vinden. Alleen maar spijzen. Alleen maar doorhelpen. Alleen maar verzadigingen. Voor een ogenblik als hier ook naar het lichaam toch behoefte te zijn. Die vervuld moeten worden, maar dat het grote doel mag zijn. Eeuwig in uw thuis te komen, ach ons land, Heer. Zo diep weggezonken, de kerk deelt ook in die algehele malaise. Zoveel ingezonkenheid en verachtering. Zoveel afgezwakte prediking. Zoveel mensenbehaag. Zoveel winkels. Kerkelijke winkels om de klanten maar te houden. En daartoe maar alles in de aanbieding te brengen. Heren, waar zelfs de wereld toch weet. Goede wijn behoeft geen krans. Heren, dat woord maar te mogen spreken. Getrouw die dienst en verzoening te mogen verrichten. De mens eerlijk behandelen. Willen toch geven. Bij vernieuwing weer schenken. We zijn zo ver afgegaan. Dat nauwelijks nog kinderen weten. Hoe God de mensen bekeert en de ouderen misschien van vroeger nog wel eens een kind van God ontmoet. Het is zo ver weg. Heren, en we zijn samen van het heilspoor afgegaan. We willen ons ook samen weer terugbrengen. Dat het mag worden gezien ook bij de kinderen en bij de ouderen. Dat er een godswonder nodig is in ons leven. Willen wij van nieuws geboren worden. Dat dat niet geschiet in een arm. Daar is die ziel zelf bij en die kan het ook vertellen. Als hij gekomen is, dat eeuwig schoot en wonderkind, met het bloed der verzoening, om het aan te brengen aan de harten van een schuldverslagen zonde. Heere, gedenk nog en bewaar nog bij die aloude waarheid, en die niet alleen bij te vallen, maar ook voorwerp van te mogen zijn. voorwerp van de bediening van het woord. Dan velt u met dat woord als met een zwaard, een zonder. Hij moet sterven en God ontmoet. En hij heeft niets om voor die God te kunnen bestaan. Heere, daar geeft u benauwdheid. Op benauwdheid en de laatste benauwdheid. Om onverzoend God te ontmoeten. Maar ook naar rechts. Niet anders meer te kunnen. En u daarin goed te keuren en te rechtvaardigen. Opdat het wonder der wonderen zal worden ontvangen. Heere, bewaar nog en werk het nog. En gedenk ons allen tezamen, ook in dit morgenuur, de gemeente, onze gasten, allen die hier nog mogen zijn, die maar één ding nodig hebben. Maar u weet ook hoe het voortgesteld is. Of daar zorgen zijn, ziekten zich openbaard hebben. Waar de mens bezet is met vrees voor het leven en vrees voor de dood. De verborgen kruisen die worden omgedraaid. Heren, u op het allervolmaakst bekend. We zouden genoeg willen geven. Oplossing. En dan niet maar alleen voor de tijd. Maar oplossingen voor de eeuwigheid. Gedenk dan nog zo uw eigen werk en kerk. Ook aan deze plaats. Wil nog voorspoedig rijden met woord in de waarheid. En geven ook onder de jeugd nog verslagenheid. Geen God, geen hoop meer. Opdat ze gaan zoeken. Ook de kinderen op hun knieën mogen komen. Om met een drieënig God verzoend te worden. Heer, om met het volk te mogen horen. Dat nou niet meer naar de hemel moet. Maar dat naar de hel moet. Heer, dat volk dat rechtens verloren gaat. Omdat u rechtvaardig bent. En daarom dat recht gaat verheerlijken. Daartoe uw zoon hebt gezonden. Om dat recht te verheerlijken. En allen die voor dat recht worden ingewonnen. We zullen verheerlijk worden met zijn liefde. Gedenk dan op ons zo samen in dit dodelijk tijdsgewicht. Want het gaat op het einde aan. Alles maakt zich op voor de laatste en beslissende slag. De opstand tegen God en zijn gezalfde. Heren, maar ook in deze tijd. Waar de wolken zich steeds meer samenpakken. Boven het hoofd van Sion. Bent gij toch niet veranderd. Zijt gij niet veranderd en zult ge opstaan over uw kerk, om ook het overblijfsel naar de verkiezing door alles heen thuis te brengen. Gedenk dan uw werk en gedenk ons zo samen naar de rijkdom uw barmhartigheden, om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Geliefden, Johannes de Doper wordt in de Bijbel omschreven als de vriend van de bruidegom. Johannes de Doper is de vriend van de bruidegom. Wie is die bruidegom? Dat is Christus. Johannes de Doper, de vriend van Christus, de bruidegom, om zijn komst aan te nemen. De noodzaak hem te kennen voor het oor der mensen te ontvangen. De vriend van de bruidegom. Geliefde, die bruidegom is Christus. En bij een bruidegom hoort ook een bruid, een vrouw. Zo spreekt ook Gods woord over de verhouding van Christus en zijn gemeente. Inderdaad. Die gemeente is de vrouw van Christus. Ik heb hier ook voor me liggen Efeze 5. Waar Paulus ook heel duidelijk spreekt. Over het huwelijk als een afschaduwing. Van dat heilig huwelijk. Van Christus en zijn gemeente. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Het is duidelijk. Zo spreekt dus de Bijbel over de verhouding van Christus en de gemeente, Gods volk, als over de verhouding van een bruidegom tot de bruid. En daarvan spreekt ook bijzonder dat boek waaruit vanmorgen is voorgelezen, Hooglied. Hooglied spreekt over bruidegom en bruid. Hooglied, letterlijk staat daar in het Hebreeuws, lied der liederen. Het betekent het hoogste lied. Het allerhoogste lied, en dat is ook terecht. Want niets mag over een bruidegom en een bruid. Ja, zelfs niet over bijzonder Salomo en de Sulamitis. Maar nog hoog spreekt dit Bijbelboek van de liefde van de bruidegom van de kerk Christus voor zijn arme maar duur gekochte bruidsgemeente. En ja, dat is alles overtreffend. De liefde van Christus voor zijn bruid. En daarom past ook de omschrijving zo uitnemend het hoogste lied. Hoger kan niets. Als de Godsliefde wordt verheerlijkt in het leven van een mens. En een mens weer terug mag keren in die liefde tot zijn God en Schepper. Hooglied is het lied van bruidegom en bruid. En zij zingen elkander toe. En daarom heet dit ook beurtzang. Ook de kinderen verstaan dat wel. Beurtzang. Om beurten zingen. Nu en zingt de bruidegom, dan zingt de bruid. Hooglied. Het hoogste lied. Het bruiloftslied. Beurtzang. Bruidegom en bruid. In het eerste hoofdstuk, geliefde, horen wij van het verlangen van de bruid, dat is de gemeente Gods kind, naar de bruidegom. We horen ook van de gevaren die er zijn en die de bruid bedreigen. Maar vervolgens ook van de vertroosting die de bruid ontvangt. In dat eerste hoofdstuk wordt de liefde over en weer beleden van deze twee echte lieden. Bruidegom en bruid. En dan het tweede hoofdstuk. Geliefden, daar vanmorgen voor ons de stof voor de overdenking. Het tweede hoofdstuk begint met uit te tekenen de waardigheid en de heerlijkheid van de bruidegom en van de bruid. Allereerst van de bruidegom. En ik heb net gezegd, het is een beurtzang. Om beurten zingen of spreken zij elkaar toe. Het is altijd zaak, gemeente, om op te letten wie zingt hier, wie spreekt hier, wie is hier aan het woord. Wel nu, in hoofdstuk 2 is in de eerste twee versen de bruidegom aan het woord. En hij spreekt eerst van zichzelf en dan van zijn bruid. Eerst van zichzelf. Dat vindt u in het eerste vers van Hooglied 2. De tekst voor de overdenking in dit morgen. Als volgt. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Geliefde, de bruidegom is het woord. En hij spreekt in dit eerste vers over zichzelf. En aansluitend, en dat hopen wij met de hulp des Heeren in het middaguur te overdenken, van de bruid. Vanmorgen dus de bruidegom die zichzelf voorstelt als roos van Saron en lelie der dalen. Hij stelt zichzelf voor als een plant, een bloem. Spreken wij over Hooglied 2 vers 1. De waardigheid en de heerlijkheid van de bruidegom. Ten eerste als roos, ten tweede als lelie. De waardigheid en de heerlijkheid van de bruidegom. Ten eerste als roos, ik ben een roos van Saron. En ten tweede als een lelie, en een lelie der dalen. Doch zingen wij allereerst van die bruiloftspsalm, dat is psalm 45, het eerste, als ook het vierde vers, psalm 45, vers 1, mijn hart vervuld met de heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En het vierde vers, o God, uw God, heeft mild u overgoten. O God, dat is de Zoon. Uw God, dat is de Vader. Door de Geest de Zoon heeft overgoten. Bekwaam gemaakt om de middeleeuwse arbeid te doen in zijn menselijke natuur. O God, uw God heeft mild u overgoten. Met vreugde zelf meer dan u meegenoten. Opdat uw ziel de goddeloosheid haalt. En wat er verder volgt. 1 en 4 van Psalm 45.
Thank you.
Daarom koningin der bloemen van zeer grote schoonheid, zegt de kanttekenaar. Roos staat voor liefde, staat voor kruisliefde. Christus liefde voor een gans verdoemelijk zondaar. Roos van Saron. Dat is de landstreek bij de Middellandse Zee, ten zuiden van de Karmel, zo ongeveer tussen Caesarea en Joppe, vindt u strook grond die in het voorjaar bezaaid is met bloemen. Eén grote bloemenzee. Saron betekent vlakte. En daar de schoonste van de bloemen. De roos. De roos van de vlakte. De roos van Saron. Geliefde. En waarom? Waarom wordt nu Christus vergeleken? Ja, vergelijkt hij zichzelf in Hooglied 2 met een roos. Het is duidelijk. Hij is de schoonste. Hij is de heerlijkste. En zijn liefde is een alles overtreffende liefde. Daarom roos. Roos van Saron. Schoon is de roos vanwege de bouw, vanwege de kleur, de geur, de smaak, het voedsel dat ze geeft. Schoon is Christus, want hij is in de eerste plaats, geliefde, Zoon van God. Hij is God. Jezus Christus is God. Hij is een zoon die uit de Vader is voortgebracht. Zoals de roos er is voortgebracht op de vlakte, op Saron, zo is Christus een zoon door de Vader voortgebracht. Uit de Vader, eeuwig, eeuwig voortgebracht, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Is hij opgebloeid uit dat goddelijke wezen? Ja, is hij dat goddelijke wezen zelf? Hij is God. En God is schoon. Want God is in volmaakt. Eeuwige geest. En daarom. Roos. Van Saron. Het schoonste wat er is. God. En daarmee verbonden, geliefde. Goddelijke eigenschappen. Hij is God, Jezus Christus. De bruidegom is God. En dat betekent goddelijke eigenschappen. Niet alleen dat goddelijke wezen, eeuwig volmaakt wezen, aller wezens. Dat betekent ook eigenschappen van God. Hij is alomtegenwoordig. Hij is alwijs, alwetend, algoed en bijzonder. Geliefde, we kijken opnieuw naar de roos van Saron. Schittert hij uit in die deugd van barmhartigheid. Zie de rode roos, de 5 kroonbladen, de 5 wonden van Christus. Het is de barmhartigheid Gods in Christus. Zijn eeuwige zondaarsliefde, die deugd van barmhartigheid en van genade, die bij Christus zo uitschittert, dat rode, dat bloedrode van de barmhartigheid Gods in Christus. Zo is hij roos van Saron, naar zijn eeuwige afkomst en oorsprong, hij is God. Daarmee samenhangend zijn deugden, alomtegenwoordig, alwijs, algoed, alwetend en ook rechtvaardig. Eeuwig afgescheiden van de zonde. Hij is de eeuwige zondeloosheid. En hij is ook barmhartig en genadig. En zie op het groen, het smaragdgroen van de bladeren, de steunbladeren en van de kelkbladeren. Wijzen heen naar de onverbrekelijke trouw en de onveranderlijkheid van dat goddelijke wezen. En zo is hij roos van Saron. Hij is God. Ken dan ook goddelijke eigenschappen die als kleuren uitschitteren, rood en groen en nog zoveel meer. Maar als derde geliefde, roos van Saron, ook vanwege de geur die de roos verspreidt. O, er is zoveel waarom deze roos de koningin der bloemen wordt genoemd, maar niet het minst om deze reden, vanwege de heerlijke geur die er van de roos uitgaat. En wat is nou die heerlijke geur die Christus verspreidt? Wat geeft hij van zichzelf af? Wat is dat? Dat is de geur, geliefde, van het heilig evangelie. Dat is de geur van dat lieve woord van God. Zo is hij niet alleen de schoonst vanwege zijn God zijn. En schoonste vanwege de kleur, uitbeeldend de deugden, de eigenschappen van God. Maar ook vanwege de geur die hij verspreidt. De geur van dat eeuwig woord van God. Want hij is het schoopkind des vaders. En heeft uit de schoot des vaders de verborgen raad van onze verlossing meegenomen. Zegt de catechisme zo wonderschoon. Hij verklaart de wil van God. Tot de verlossing van zijn kerk. Dat heeft Christus van de Vader vernomen. En hij gaat het nou verkondigen. En dat is de geur die hij verspreidt altijd al. Het is de geur van de profetie de eeuwen door, als gesproken werd over dat lam dat komen zou om de straf te dragen. Het lam van God door Jesaja aangewezen. O, dat evangelie heeft gegeurd in de ceremonie. Iedere dag als daar het lam werd geofferd, dan was daar de geur van het evangelie. U heeft een lam nodig voor uw hemelhoge schuld. En in de ceremonie. En in het spreken van de profeten. Maar bijzonder als hij zelf komt om te spreken in de jaren van zijn omwandeling op aarde. Dat heilig evangelie te verkondigen. Om met een drie-enige God verzoend te worden. De verborgen raad en wil van God maakt hij bekend. En kent u iets lieflijkers van geur dan dat heilige evangelie? Dat een goddeloos en helwaardige zondaar nog behouden kan worden? O, als een mens een schuldbrief thuis krijgt en hij hoort dat er nog een mogelijkheid is van zalig worden, dan springt zijn ziel op. En hij wil daar zijn waar daarvan gesproken wordt. De geur van het heilige evangelie, die komt uit God, uit de schoot des vaders. Dat brengt ons aan de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Maar de Vader heeft uitverkoren een getal dat zalig zal worden, dat eeuwig bij de Heere zal wezen. En de Vader heeft ook de middelen verkoren om die mensen kinderen toe te brengen door de verkondiging van zijn heilige evangelie. In de kracht van de Heilige Geest zullen ze toegebracht worden die verloren liggen op het vlakke des velds. En wat God heeft besloten, dat gaat nu de Zoon openbaar. Hij gaat het verkondigen als die grote, enige en hoogste profeet en leraar van de kerk. De geur van het heilig evangelie Gods geliefde. Dat is het. Buiten al het andere wat hem maakt tot zo begeerlijk. Alles aan hem is gans begeerlijk. Zegt dan ook de bruid van Christus. O, die lieflijke geur die hij verspreidt. Gemeente. Maar er is nog zoveel meer. We hebben iets mogen zeggen van zijn wezen. Hij is God en de daarbij horende eigenschappen. Die uitschitteren als kleur. Iets gezegd van de geur van het lieflijke evangelie dat hij verspreidt. Maar als vierde is er ook de smaak. De smaak. van de vruchten die hij geeft. Hij die zichzelf noemt Roos van Saron. Hij geeft daar ook mee te kennen wat bij hem te vinden is. In de eerste plaats denk ik aan de nectar die bijen, maar ook sommige vogels uit planten zuigen. De nectar, dat is dat honingzoete. Dat is dat heerlijke zoete wat in de plant te vinden is en door bijen wordt omgezet in honing. Het is nectar, een suikerstof. Het wijst op zoetheid. En wat is nu het zoetste wat in Christus is te verkrijgen, gemeente? Het zoetste. De zoetste vertroosting. Kom, zijn er nog ellendige en verdoemelijke zondaren? Wat is nou het zoetste? Wat zou nou de zoetste vertroosting voor uw ziel zijn? Ja, dat u in het bloed van Christus gereinigd bent en zo met God verzoend. Dat het vlak is tussen God en uw ziel. Dat er weer vrede leven mag zijn tussen God en uw ziel. Weer gemeenschap mag komen. Oh, dat is het allerzoetste. Dat is de nectar die uit Christus wordt ontvangen. De zoetste vertroosting. Gereinigd te worden met zijn dierbaar bloed en zo met God verzoend. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Door het bloed gekocht zijn eigendom te zijn. Geliefde, dat is de nectar die uit Christus wordt ontvangen. En weet u wat er nog meer te verkrijgen is? Het is onuitsprekelijk, maar ik denk vanmorgen ook aan de olie die bereid wordt uit die bloemblaadjes. Ook in de oudheid was het al bekend. Dat een heerlijke olie daaruit gewonnen kan worden. Werd aangewend voor de verfrissing van mensenkinderen, maar ook had het zelfs medicinale, dat is geneeskundige voordelen. En werd het ook daarom gebruikt, tot genezing, maar ook tot verkwikking en vervrolijking van de mens, geliefde. En ook dat is in Christus te verkrijgen, de olie des Christus, die het hart verblijdt en de ziel voortleidt. En wanneer zo'n ziel weer neerligt, neerligt aan de kant van de weg, omdat hij het met Elia niet meer weet hoe het ooit nog goed moet komen, dan komt daar die dierbare geest met die vertroosting en met die verkwikkingen. En dan mag die ziel de uitlatingen van de eeuwige liefde aan de ziel weer ondervinden, omdat hij zijn weg weer zal voortgaan met blijdschap in de geest. Uit Christus. Uit Christus bediend te worden, geliefde, is dus nectar. Dat is dat offer van Christus gebracht om God te verzoenen. God te bevredigen. Het is de olie des geestes die hij in zijn kruissterf heeft verworven. Waarmee hij zijn kerk geneest, bij vernieuwing verblijdt en voortleidt. De geest des Heer. Maar als derde om niet meer te noemen, is er ook deze vrucht van de rozenbottels. Die bekend waren ook al in de oudheid om hun kracht. Zo vol van gezondheid. En dat is het beeld van de kracht waarmee Christus zijn kerk bedient om voort te gaan. Op een weg waar zoveel tegen is. Zoveel strijd is er als God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Zo wordt de kerk bediend ook met die vrucht. Waaruit zij bekrachtigd wordt in het strijdperk van dit leven. Geliefde, ik ben de roos van Saron. Een roos van Saron, uit God voortgekomen, door God voortgebracht en daarom God. Met goddelijke eigenschappen, bijzonder die deugd, die eigenschap van barmhartigheid. Ik ben de roos van Saron, ik geur van het heilig evangelie. De verborgen raad en wil van God maak ik u bekend. Die grote profeet en leraar. Ik ben de roos van Saron. Want ik voed met mijn dierbaar hartemoed. Ik voed met mijn lieve geest. Ik voed met kracht. Die u mist, maar die in mij is. Om u te geven Alles wat nodig is om uw weg door dit leven, dat die grote eeuwigheid te kunnen volbrengen. Ik ben de roos van Saron, geliefde. En is Christus u zo al dierbaar geworden. En onmisbaar klinkt het ook vanmorgen in uw hart. Geef mij deze Jezus, of ik sterf. Ik ben een roos van Saron, geliefde. Ach, en nou gaat hij verder. Om zichzelf ook nog zo voor te stellen. Een lelie der dalen. Een lelie der dalen. O hij, een roos van Saron. We hebben mogen zien in zijn goddelijke natuur. Die heerlijke deugden en eigenschappen. Alles wat aan hem is en in hem is. Waar de kerk van leeft. We hebben gezien in zijn goddelijke natuur. We moeten hem nu ook zien in zijn menselijke natuur. En een lelie der dalen. Ja, een lelie is nauwelijks minder schoon dan een roos. En het is opvallend dat de geschiedenis door juist deze twee bloemen bij alle volken een bijzondere plaats hebben ingenomen. De roos, ik zei het u al, ook bij de heidenen, toch een beeld van de liefde. De lelie, beeld, de witte lelie, beeld van de onschuld. De onschuld. Ik ben een roos van Saron. In mij schittert de eeuwige barmhartigheid van God. De bloedwarme liefde. Maar ik ben ook een lelie der dalen. Een niet minder schone bloem is de lelie. Misschien een weinig minder dan de roos. Naar het woord van Psalm 8 en Hebreeën. Een weinig tijd minder dan de engel. En dan zegt de kanttekenaar in de Hebreeënbrief dat ziet op zijn tijdelijke vernedering, zijn lijden en sterven. En daar zit een bijzondere zaak in, geliefde. Want als we nu in onze tweede gedachte spreken over zijn vernedering, dan doemt voor ons het beeld op van een die wij niet hebben aangezien, de verachtelijkste, de onwaardigste, de mensenkinderen. Ja, dat is hij ook voor een natuurlijk mens. Die ziet geen heerlijkheid, die ziet geen waardigheid, die ziet geen noodzakelijkheid en gepastheid in Christus. Die ziet een mens van wie hij niet gediend is, wiens spreken hij niet wil horen. De mens als de fariseer, die Christus verwerpt en deze veldbloem vertrapt. Maar juist voor de kerk is hij zo de schoonste, als de lijdende knecht des Heeren. Omdat die ware kerk betrekking heeft gekregen op dat dierbaar bloed. En daarom gaat het hart er vanuit. En dan zegt ze juist ook in de statenvernedering: gij zijt schoon. Een lelie der dalen. Kom, wat betekent dat? Een lelie die gevonden wordt in de dalen. Dat zit in de diepten, in de laagten. Het ziet op zijn vernedering. Maar nochtans een lelie, zo schoon, juist als een lijdende stervende borg, zo eeuwig schoon. Dan gaat het hart van de bruid eruit, Christus Jezus en die gekruisigd. Dat is wat Paulus heeft beleden, niets anders te weten dan de gekruisigde Christus. En zo zal die zijn bij de kerk in de eeuwige heerlijkheid, als het lam dat geslacht. De godsdienst zegt geen gedaante nog heerlijkheid. Voor de kerk de schoonste der mensenkinderen. Ik ben een lelie der dalen. Geliefde, wat betekent dat? In de eerste plaats welk dal? In de eerste plaats het dal van zijn menswording. De eeuwige zoon van God, is mens geworden. Is mens zijn dan leven in een dal? Ja. Dat is voor Christus, de eeuwige Zoon van God, leven in een dal geweest. De wereld. Met die mensenkinderen. Een benedenoord. Een plaats waar de dood heerst. Waar Satan de overste is. Waar een pestwalm van zonde wordt gevonden. Een aardbodem die om de mens is vervloekt geworden. En in die pestwalm is de Zoon van God neergedaald. Hij is mens geworden. Het dal van de mensheid. Hij is ontvangen. O, het is niet te zeggen, geliefd, dat die eeuwige, alomtegenwoordige geest van God Christus, die tweede persoon van het enige goddelijke wezen, zich verbonden heeft en verbonden is geworden met vlees en bloed van Maria. Tot die Godmens zo in haar Maria ontvangen. Vele maanden onder het hart van deze vrouw geleefd. Voor God zoon. Een vernedering. Geboren. Geleefd op deze aarde. Geliefde als mens te midden van de mens. Maar wat een smartelijk leven is dat ook voor hem geweest. Hij die het water heeft geschapen. Heeft tijden gekend dat hij moest dorsten. Hij die al het voedsel bereid dat op de wereld te vinden is. Moest hongeren als mens. Honger en dorst gekend. Hij die God is, die die moeder nog mat wordt, heeft de vermoeidheid van het lichaam moeten kennen. En moest rust om zijn leven weer voor te kunnen zetten. Dorst, honger, vermoeidheid, verdriet. Al datgene wat ook het menselijk leven tot een moeitevol leven maakt, heeft hij gekend. Het is het dal van het mens zijn. De vernedering te moeten leven als Godzoon. Dat is hij gebleven in de menselijke natuur, geliefde. Te midden van huichelachtige, onbetrouwbare mensenkinderen. Heeft hij als een witte lelie de volkomen onschuld geleefd. Nooit één zonde gedaan. En zo moest hij mens worden naar Gods eeuwig voornemen. Waarom? Omdat de mens gezondigd heeft en het paradijs tegen God is opgestaan. En nu moet een mens ook de schuld voor God vereffenen. Een mens moet de schuld betalen. En Gods Zoon van eeuwigheid daartoe aangewezen is mens geworden. Om in die natuur een doorlopende vernedering in die natuur nou te gaan geven. Waar God recht op heeft. Het houden van zijn wet. En het ondergaan van de straf. Hij die nooit iets genomen heeft. De onschuld zelf moet betalen. Moet gestraft worden. Moet sterven. Het dal van zijn mens zijn, geliefde. Eindigend met de verschrikkingen van de dood. Ik ben een lelie der dalen. Meervoud, ja. Nog meer dalen waarin hij geweest is, ja. Het tweede dal, niet alleen het mens zijn op zich, met alles wat dat betekent voor een die God is. Maar ook het dal van de vijandschap. Heel zijn leven omringd door vijanden. En ik denk bijzonder vanmorgen aan de Satan. Die hem plaagt. Die hem tracht te verleiden. Die hem toeroept, nou maak dan van stenen brood. Spring van de tikken van de tempel. En engelen zullen u dragen. En kniel dan één keer voor mij. En al de koninkrijken der aarde zijn voor u. Zo heeft hij blootgestaan aan de verleidende kracht van de duivel, zijn vijandschap gevoeld, die hem van dat rechte pad wilde afbrengen, dat bewandeld moet worden om de zaligheid voor de kerk en de heerlijkheid voor God te verwerven. Vijandschap van de duivel, niet alleen direct, maar ook indirect, door middel van zijn eigen discipelen, als er een Petrus tegen Christus zegt, nee, gij zult niet lijden en sterven, dat zal geen zins geschieden. Dan heeft ook daarin de Heer Jezus, de mens, de Godmens, Jezus, de Satan opgemerkt. En hij heeft het gezegd op Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zij bedacht op de dingen der mensen, niet op de dingen van God. De duivel, de vijand, die hem benauwdheid heeft aangedaan. En daarbij al die mensenkinderen, die hem gehaat hebben. Geen herberg om daar geboren te kunnen worden. Dan komt daar Herodes, die op zijn dood en ondergang uit is en alle kinderen in Bethlehem heeft vermoord. Heel zijn leven. Er was voor hem geen plaats. Ach, vossen, die hadden nog wel plekjes. En zelfs vogels nog wel nesten. Maar de zoon is mensen geen plaats om zijn gezegend hoofd neer te leggen. De vijandschap der mens. Die hem verdacht hebben gemaakt. Die hem belasterd hebben. Die hem van de steilte wilde afwerpen. Stenen in hand genomen om hem te doden. En die hem ten laatste gevangen hebben genomen. En overgeleverd aan de smalijke dood des kruises. Het dal van de vijandschap, geliefde. Waarin Christus heeft geleefd. Ik ben een lelie der dalen. Leef in het dal van het mens zijn. Van de mens die van God is afgevallen, daarom leeft een leven, het welk niet anders is dan een gestadige dood. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Het dal van de vijandschap, van mens, wereld en duivel. En als derde, ik ben een lelie der dalen, het allerontzettendste. Het dal van vloek en verdoemenis. Heel zijn leven, vanaf de ontvangenis in de moederschoot tot aan het sterven toe. Heel zijn leven geleefd onder de toren van God. Wat is dat? Het ongenoeg, het miswaar. Want God is zo volmaakt rechtvaardig. Hij kan het kwaad niet gedogen. Hij kan het niet zien. Maar moet het treffen met zijn eeuwige gramschap. Hij moet het straffen met een eeuwige straf, met een helse straf, een oneindige straf. En onder die toren, dat ongenoegen, dat mishagen des vaders, heeft de zoon levenslang geleefd, geliefde. Het is niet uit te zeggen wat dat betekent, een zondaar hier vanmorgen in ons midden, die dat mag kennen. Dat het ogenblik aanbrak dat u ging zien, ik heb geen God voor mijn leven, geen borg voor mijn ziel. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Toen de toren van God werd geopenbaard over uw ziel. Toen de benauwdheid in uw hart binnenkwam. Ik moet sterven en een eeuwig rechtvaardig God ontmoeten. Ik zal weggeworpen worden in de buitenste duisternis. Wat de benauwdheid. En dat is wat Christus heeft willen ondergaan. Die benauwdheid. Die drukkende hand des vaders. Dat ongenoegen van hem. Uit wie hij wordt voortgebracht, geliefde, levenslang, onder de toren van God. En steeds heviger worden de uitgietingen, steeds omvangrijker de uitgietingen van Gods toren. In Gethsemane moet hij bukken onder die last die hem dreigt te verpletteren. En daar komt zijn zweet als bloed op de aarde. En die ontzaglijke worstelingen om die lijdensbeker en stervensbeker uit te drinken. In dat ontzaglijke dal van die vloek die rust op zijn ziel. De witte lelie, onschuldig en toch de vloek gedragen. Het allerergst, de volle uitgieting van Gods toren. Als hij hangt aan het vloekhout des kruises. Als alle vaderlijke vertroostingen hem worden onthouden. Hij alleen is met de schuld van zijn kerk. Met het oordeel van de Vader. Daar zo die weggezonken. Daar het uitgeroepen van God verlaten waarom. In het dal van de schaduwen des doods gekomen. Ja, die bittere en smadelijke dood gestorven. En daar heeft een roos van Sharon en een lelie der dalen de bloemblaadjes samengevallen en eerbiedig het hoofdje gebogen en gestorven. Gestorven. Ik ben een lelie der dalen. Mens geworden. De vijandschap gedragen, onder de vloek verbrijzeld. Geliefde, ik ben een lelie der dalen. En dit alles is één groot dal van vernedering en verootmoediging. Want hij heeft dit gewild. Heel zijn leven is daarom ook leven het dal van verootmoediging. Hij heeft zich willen buigen. Onder dat mens zijn, onder die vijandschap, onder die vloek. Hij had legioenen van zijn vader aan engelen kunnen beschikken om al die vijanden voor eeuwig te verdoemen. Nee, hij heeft dat alles willen dragen, gebogen, heel zijn leven gebogen. En nog met eerbied gezegd en naar waarheid gesproken, geliefde. Hoezeer hij nu ook verheerlijkt is, daarbij de Vader aan zijn rechterhand gezeten is. Nochtans, ook nu nog, is hij in zeker opzicht in het dal van de verootmoediging. Ook nu nog buigt hij, want hij wordt in de benauwdheden van zijn kinderen mede benauwd. En hij buigt zich nog over tot zijn volk om het op te zoeken. Als het al ligt in de verlorenheid. Hij zoekt zijn kinderen op. Om ze uit de ruisende kuil te verhogen. Nog is er zijn neerbuigende liefde. Om onder de grootte der zondaren te komen. Om die op te rapen en terug te brengen. In het liefdeshart des vaders. Ja, nog buigt hij zich. Om zijn kerk bij te staan. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld om zijn kerk bij te staan. Als van alle kanten de vijanden aandringen. Om Gods kinderen te benauwen. O, dan mogen ze het ook vanmorgen horen. Hij is met u. Ook in dat dal van aanvechting. En benauwdheid en bestrijding. Ik ben met u. En daarom mag de kerk het zingen. En laat het samen trachten te doen. Beminnaars van de Heer. Verbreiders van zijn eer. Hoop steeds op zijn genade. En wat er verder volgt. In het zesde vers van Psalm 97.
Thank you.
die op hun onschuld woeden. Gods kinderen, onschuld. Wat een eeuwig wonder. Die zijn ook lelie geworden. Ook lelie geworden. Door die grote lelie der dalen. Een roos van Sharon. Geworden. Wat ze niet waren. Geliefde, want eenmaal in het paradijs zijn wij daar geplant. In die hof van Eden geplant als bloemen. Die konden en wilden geuren en kleuren tot de eer van God. Verspreiden een lieflijke reuk van dat drieënig goddelijk wezen. De hof van Eden geplant. Maar daar overgebogen zichzelf naar het kwade. Zich overgeleverd in de handen van de duivel. God verlaten. De liefdesdienst opgezegd. Niet meer voor hem er te willen zijn, voor hem te willen geuren. Maar voor zichzelf. Zelfgenieter. Zelfbedoeler. Zelfliefhebber geworden. Verschrikkelijk. Ontzettend. En daarom aan alle handen ellende. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En daar had God naar recht. Die planten. Die van hem zijn afgevallen. Onkruid geworden. Als ze zelfs dat nog kunnen zeggen. Had hij dat kunnen werpen in het onuitblusselijke vuur. Maar zie daar. De deugd van Gods eeuwige barmhartigheid. Die hij heeft willen verheerlijken in de redding en het behoud van zondaren. En daartoe de roos van Sharon gezonden. Om een lelie der dalen te zijn. Om in de plaats van zijn uitverkoren kerk een straf te dragen. Voor hem de wet te houden, het eeuwige leven te verwerven. Maar hoe? Hoe komt een ziel aan het heerlijk leven? Hoe komt hij aan die nieuwe gemeenschap? Hoe wordt hij met een drieënige God verzoend? Geliefde, nooit anders dan als een Deborah. Een Deborah, dat is een bij. Een bij. De lieflijke geur van Christus. Heeft opgevangen. En door die geur gebracht wordt. Naar die bloem. Die lelie. Die roos. Geliefde, wat is dat voor een bij? Eén die ontdekt is. Aan de hemelhoge schuld. Tot nood en smart geworden. Geprobeerd. Zelf weer lieflijk voor God te worden. Het niet gekund. Alles afgesneden. Maar één recht overgehouden. Het recht op de eeuwige rampzaligheid. En zichzelf daarvoor overgekregen. Weet u hoe? Ziende op die heerlijke deur van Gods gerechtigheid. En God zal recht gedaan worden. O, dat leeft zo het hart van zo een. Die ontdekt is aan zijn schuld. O, het is waar hoor. Zo begint het. Laat het vanmorgen maar zo beginnen. Ik moet gered worden. Want ik ben weg. Ik ben weg van God gegaan. En ik ben op weg naar de eeuwige verdoemenis. O, dat is de eerste nood. Maar het laatste zal toch zijn, volk, is het waar of niet, om met blijdschap dat recht Gods toe te vallen. Want hij is volmaakt God, rechtvaardig God. En die deugd zal verheerlijk worden, al is het in mijn eigen verdoemenis. Maar u moet aan uw eer komen. Daar wordt die zonde nou voor ingewonden. En dat maakt nou niet bij. Tot die ware bij, tot die Deborah. Die door dat lieve evangelie wordt gelokt. Maar het niet kan doen met de woorden alleen. Niet van de geur van Christus kan leven.
Maar als een echte bij verder geleid wordt, zijn er hier ook vanmorgen. Die een betrekking hebben gekregen op die waarheid in die bij ogenblikken wel eens vervrolijkt zijn. Als die weg van Gods volk verklaard werd en die lieve borg voorgesteld. Maar kunt u het dan doen met de verklaring van die borg? Oh, als het waar is, dan moet u opgelost worden in die borg. En daar zie ik Deborah. Volk, dat je zo mag eten. Nee, dat je dat mag wezen en bij. Door de geur getrokken. Maar die niet eerder kan rusten. Voordat die in die bloem komt om daar uit te zuigen de nectar van de eeuwige Gods liefde. Om daar in het bloed van Christus gereinigd te worden. Dan is die bij als het ware opgeslokt in die bloem. En dat ziet op de vereniging van mijn ziel met Christus. In het dodelijkst tijdsgevricht, want dat kent de kerk. Voor eeuwig verloren te moeten gaan. En daar gebracht in Christus. In die bloem, om uit die bloem het leven te ontvangen. In de vergeving der zonde, o, net als die bloem daaruit zuigt de nectar. Daar komt een verdoemelijk zondaar in Christus. Om uit hem bediend te worden met zijn bloedgerechtigheid. Ik voor u dat hij anders de eeuwige dood moet sterven. O, die kruipweg in de openstaande wonden van Christus. In zijn bloedgerechtigheid om daaruit bediend te worden. Vergeving te ontvangen. En dan wordt het vlak tussen God en mijn ziel. Sarom, vlak om over een vlak veld terug te keren tot. Geliefde, de bij die verslonden is in de bloem. En zo uit die bloem bediend wordt. Wie mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. Het welgevallen. God is goed. God is eeuwig goed op mijn ziel. Omdat hij mijn ziel heeft losgekocht. Omdat hij de prijs heeft betaald. En de Vader mij aanziet in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Dan ben ik een bloem. Die open gaat. Ego flos. Ik ben een bloem. Een bloem. Voor God. Om eenmaal daar te mogen zijn. In de hemelhof. In de hof daarboven. Eeuwig te bloeien. Voor God. Eeuwig er te zijn voor de Heer. Amen. Laten we het achter het einde. Heren, dat u nu zo diep wilde neerdalen. Een roos van Sarom, maar dat ge ook wilde zijn. Een lelie der dalen. En dat wonder krijgt de kerk dan nooit klein. Dat wordt alleen maar groter. En Heer, als dan de geur van dat evangelie vanmorgen nog mag uitgaan. Mag het dan wezen. Dat er ook hier geprikkeld wordt. Dat ook hier een mens waar de liefde wordt verklaard. Een liefdeloosheid mogen gaan zien. En staan buiten God. Dat het tot nood mag worden. Om verslagen de kerk te verlaten. Daar heb ik nou geen kennis aan. Daar sta ik nou buiten. Ik heb er wel eens iets van gezien. Maar die zaak moet nog missen. Heer, zou het gezonde prediking nog willen zegen. Opdat er ook hier mogen komen. Die hun bestaan leren zien als een wesp. Die alleen maar kan steken. Alleen die alleen maar vijandschap kan openbaren. Heren, me zou het gedaan nou nog zo'n lieve bij van willen maken. Zo'n heerlijke Deborah. Die in de bloem verzinkt om uit de bloem bediend te worden. Om zo, wat een wonder. Dat kan in de natuur toch nooit, heren. Om nou een bloem te worden. Zegen dan nog uw woord. Vergeef en verzoen al het onze. Spreek nog van boven het verzoendeksel. Ga niet met ons in het gericht. Zie nog aan in de zon van uw eeuwige liefde. Heren, om u zelfs willen, uit genade. Amen. Psalm 25, vers 3. Psalm 25, vers 3. Denk aan vaderlijk medogen, heren, waarom ik binnen pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 25.
Thank you.
Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven.